onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen gaan zingen van de 26e psalm. En daarvan het tweede vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog, al wetende, steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen. En stel mijn oogmerk in den dag. Het is het tweede vers van de 26e psalm. Het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen kunt u vinden in het boek Job. En daarvan het eerste hoofdstuk. We noemden nu Job 1, maar stellen we ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna we zullen zingen van Psalm 119, het 53ste vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit het Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Dezelfde man was oprecht en vroom en Godvrezende en wijkende van het kwaad. En hem werden 7 zonen en 3 dochters geboren. Daartoe was zijn vee 7000 schapen en 3000 kemels en 500 juk ossen en 500 ezelinnen. Ook was zijn dienstvolk zeer veel, zodat deze man groter was dan al die van het oosten. En zijn zonen gingen en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag. En zij zonden heen en nodigden hun 3 zusters om met hen te eten en te drinken. Het geschiedde dan als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job heen zond en hen heiligde. En des morgens vroeg opstond en brandoffers offerde naar hun aller getal. Want Job zeide: misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. Alzo deed Job al die dagen. Er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen om zich voor den Heere te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Toen zeide de Heere tot den Satan: van waar komt gij? En de Satan antwoordde den Heer en zeide: van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heere zeide tot hen: Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Toen antwoordde Satan den Heer en zeide: Is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij niet een betuiling gemaakt voor hem en voor zijn huis en voor al wat hij heeft rondom? Het werk zijner handen hebt gij gezegend en zijn vees in menigte uitgebroken het land. Maar toch strek nu uw hand uit en tast alles aan wat hij heeft, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. En de Heere zei tot de Satan: Zie, al wat hij heeft zij in uw hand, alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de Satan ging uit van het aangezicht des Heeren. Er was nu een dag als zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broeder den eerstgeborene, dat een bode tot Job kwam en zeide: De runderen waren ploegende en de ezelinnen weidende aan hun zijde. Doch de Sabeërs deden een inval en namen ze en sloegen de jongens met de scherpte des zwaards. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: Het vuur Gods viel uit den hemel en ontstak onder de schapen en onder de jongens en verteerde ze. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: De Galdeën stelden drie hopen en vielen op de kemels aan en namen ze en sloegen de jongens met de scherpte des zwaards. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: Uw zoon en uw dochters aten en dronken wijn in het huis van hun broeder den eerstgeborene. En zie, een grote wind kwam van over de woestijn en stiet aan de vier hoeken van het huis. En het viel op de jongelingen dat zij stierven. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Toen stond Job op en scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd en viel op de aarde en boog zich neder. En hij zeide: Naakt ben ik uit mijner moeders buik gekomen en naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef God er niets ongerijms toe. Tot zover.
Dankzegging zal gedaan worden voor de familie Mol van de Sikkelwei, die verblijd werden met de geboorte van een zoon. Voor de heer Langerak van de Irenestraat, die vanuit het zorghotel weer thuis mocht komen. En voor Theo Hogendijk van de Schalkeroord, die na opname in het ziekenhuis weer mocht thuiskomen. Vragen wij nu de Heere om zijn onmisbare zegen over ons samen zijn. Heere, u hebt ons aan de morgen van deze, uw dag, als gemeente samen willen brengen in uw huis, onder uw woord. Ach, Heere, dat doet ons ook zien dat deze dag de dag is die naar uw naam is genoemd en aan uw dienst is gewijd en geheiligd. En nu weet u niet alleen wie dat erop gekomen is, maar u weet ook hoe dat we opgekomen zijn. Of we opgekomen zijn met honger en met dorst. Opgekomen zijn met een geestelijke honger en een geestelijke dorst. Of dat eronder zijn die met David hebben leren uitroepen: Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Zielen die de breuk tussen u en hun ziel hebben ingeleefd. en die vanwege de inleving van die breuk in hun ongeluk terechtgekomen zijn. Ongelukkige zielen, die het geleerd hebben dat zij dat beeld van God verloren hebben, ja van zich hebben afgeworpen, achteloos hebben weggeworpen, en die ook hebben verstaan dat zij dat beeld van God nu zelf nooit meer kunnen herstellen. En daarom de grote hersteller, de borg, de middelaar, niet meer kunnen missen. En daarom ook een levend gemis van Christus en een honger en een dorst naar zijn gerechtigheid hebben leren omdragen. Heer, het zou zo'n groot voorrecht zijn als er zulke zielen in ons midden mogen zijn. Niet dat het hongeren en het dorsten de oplossing is, maar zulke schreeuwen om een oplossing. Zulke zien er nu naar uit om ook in uw woord te mogen vinden troost, bemoediging. Om zulke zielen zien er ook naar uit om door dat woord onderwezen te worden. Zou u ze maar willen schenken wat ze nodig hebben, opdat de Christus der schriften meer en meer noodzakelijk gesteld mag worden. Maar wat zou het ook een wonder zijn als de Christus der schriften zichzelf zou willen openbaren. O, zou u dat willen doen als die geheel enige borg en middelaar om uzelf aan zulke zielen weg te schenken, zodat er van die ogenblikken mogen zijn voor het eerst, of ook bij vernieuwing, waar ze met een Maria van Bethanië aan uw voeten terecht mogen komen, om daar te mogen ervaren dat God, omwille van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, met verloren zondaren te doen kan en te doen wil hebben. O, zou u dan zo de paden en de rijen willen doorgaan aan de morgen van deze dag. Zo mogen we de noden en de zorgen in het midden van de gemeente u opdragen. En mogen we dan van u vragen of dat het voor degene die nog voor eigen rekening door dit leven gaan onbekeerd, of dat de grootste nood van hun leven zou mogen worden. O, de noodzaak van het nieuwe hart in de kinderlevens willen verheerlijken. Heer, zou je willen geven ook aan de jongeren, ja de jeugd van de gemeente. O, doe ze maar beseffen dat alles wat deze wereld te bieden heeft en waar ze misschien elke dag opnieuw naar jagen, dat alles wat deze wereld te bieden heeft eenmaal zal vergaan, maar dat nu alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. Wil u gedenken aan alle trouwdragende? We mogen u opdragen de weduwen, de weduwnaren, de hele en de halve wezen. En zou ge willen gedenken aan kinderen die hun ouders kwijt zijn of een van beiden? Zou ge maar willen betonen in het leven van de weduwe en dat u een man van de weduwen wilt zijn? Dus wil u gedachtig zijn ook aan degene die als ouders kinderen moesten verliezen? Heere, u weet wat een diepe sporen dat trekken kan. En ook als we als weduwnaar door het leven moeten gaan. O, de levensbomen gespleten. Maar mag het ervaren worden dat u meer kunt geven. dan dat u ooit ontnam en dat ge in het leven van de wees u zou willen betonen een vader van de wezen te willen zijn. Wil ge maar gedenken, ook aan alle zieken, aan alle zwakken, aan alle ouderen in het midden van de gemeente, ook degenen die niet meer in staat zijn om de gang naar uw huis te maken en ook thuis mee mogen luisteren, o mogen we vragen of dat u ook thuis uw zegen hen zou willen schenken. Dat het ervaren mag worden dat u aan tijd nog aan plaats bent gebonden. Zou u willen gedenken, ook aan onze oude medebroeder in de bediening in het zorgcentrum. Heren, we mogen hem u opdragen. Ach, ook hoe menigmaal heeft hij aan deze plaats uw woord mogen verkondigen. En hij heeft het mogen doen tot op een hoge leeftijd. Maar heren, doe het ook hem maar verstaan, al zijn die mogelijkheden er dan nu niet meer. Maar zou hij maar mogen ervaren dat gij in al de omstandigheden en op al de plaatsen waar we zijn dezelfde wilt zijn en dat op grond van dat borgwerk van Christus wil hem dan zo bij het klimmen van de jaren te midden van al de omstandigheden naar het lichaam ondersteuning en sterkte schenken. En geef hem ook op de plaats waar hij nu mag zijn nog goed van u den Heere te mogen spreken. We mogen ook de weduwe van onze overleden medebroeder u bevelen te deze plaats, heren. Wil u ook haar geven met haar kinderen wat ze nodig heeft. Elke keer als er een ander op de preekstoel staat, dan zal het toch ook door haar heen gaan dat dit de plaats is waar ze haar man zo menig keer en de kinderen hun vader zo menig keer hebben zien staan. En dat die plaats niet alleen thuis, maar ook hier leeg gevonden wordt. En wil ge dan maar betonen dat gij een alles vervullend God wilt zijn. Wil ge gedenken aan de familie die werd verblijd met de geboorte van een zoon. Heren, dat mag wel een wonder worden genoemd. Het is geen vanzelfsheid dat bij zulk een gebeurtenis het moeder van het leven van moeder en kind beide wordt gespaard. Maar u hebt dat ook nu weer willen doen. Zou u dat ook willen geven met kleinheid en in verwondering in te mogen leven, opdat ze met de weldaad tot u den Heere zouden mogen wederkeren. Wil ge maar geven wat nodig is in het herstel en ook bij het opgroeien van het kleintje en ook in de opvoeding. Geef u wat nodig is ook aan hem die weer uit het zorghotel thuis mocht komen met noden en met zorgen. Maar zou u, o Heere, willen betonen dat uw hand onder het leven mag zijn en dat ge te midden van alle kruis en druk weg uzelf nog zou willen wegschenken als een wonderdoend God. Denk ook aan de vriend die na een opname in het ziekenhuis weer thuis mocht komen. We mogen ook hem in zijn omstandigheden en zorgen u bevelen. En dat ge maar zou willen betonen dat u niet alleen van het lichaam af weet, maar dat u ook zou willen betonen dat u van zijn ziel af wilt weten. En schenk dan zo in alle noden en zorgen in het midden van de gemeente wat nodig is ook aan haar die een ongeluk overkwam in het verkeer. Heren, doe ook haar maar verstaan dat het een wonder is dat de levensdraad niet is afgesneden. En mag het leven in het hart, de Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood en verzachte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. Wil u dan zo gedenken, ook aan al uw knechten die vandaag uitgaan. Heere, stel hun bediening nog tot zegening. Planters van uw koninkrijk zouden ze mogen zijn. Leidslieden tot Christus. O, dan komt u aan uw eer. Dan wordt Christus verheerlijkt. Dan wordt de kerk vertroost. En komt ze aan de zaligheid. Zo mocht ge ook alle ouderlingen in de leensdiensten willen gedenken. Ook de broeders die in onze eigen gemeente vandaag hopen voor te gaan. Geef u maar wat nodig is. En schenk ook aan de studenten wat niet gemist kan worden. En we mogen ook vragen of dat u vanmorgen aan uw knecht aan deze plaats uw gunst en uw nabijheid zou willen verlenen in het uitdragen van uw woord. Zou het uw woord mogen zijn? Zou je hem willen leiden door uw geest en hem willen geven te mogen spreken uit het hart van Jeruzalem en tot bekering van het onbekeerde, jong en oud, om Christus wil. Amen. Gemeente, we willen gaan zingen van de 11e psalm, de versen 1 en 3. Op God alleen betrouw ik in mijn noden. En het derde, de alwijze God beproeft wel eens de oprechten. En wat daar volgt in het eerste en in het derde vers van de 11e psalm. En terwijl we zingen wordt er gecollecteerd. De eerste rondgang voor de diaconie is vandaag bestemd voor het deputaatschap DMZ. De tweede rondgang is voor de kerk en de derde voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. het schriftgedeelte waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen. Dat kunt u vinden in het u gelezen gedeelte, Job 1. En daarvan nader het 20e vers. We noemden u Job 1, 20e vers als uitgangspunt deze woorden. Toen stond Job op en scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd en viel op de aarde en boog zich neder tot zover. Naar aanleiding van deze woorden en het hoofdstuk wat u is voorgelezen, willen we vanmorgen letten op Job door God beproefd. En we willen stilstaan bij drie gedachten. Ten eerste letten op zijn voorspoed. Ten tweede willen we stilstaan bij zijn tegenspoed. En in de derde gedachte willen we letten op zijn ootmoed. Job, door God beproefd. Ten eerste zijn voorspoed, ten tweede zijn tegenspoed. Ten derde zijn ootmoed. Waarom? Ja, dat is de vraag die stellen we zoveel keer in ons leven. Waarom? Waarom moest Abraham zijn zoon Isaac, de Heer heeft gezegd, de enige die gij lief hebt, waarom moest hij die gaan offeren op de Moria? Waarom moesten Isaac en Rebecca 20 jaar wachten voordat hun kinderwens en de belofte vervuld werd? Waarom? Waarom moest David, nadat Samuel hem tot koning gezalfd had in Gods opdracht, 13 jaar lang vluchten als een veldhoen op de berg? Zijn leven niet zeker? Waarom nu al die verdrukkingen in het leven van Gods kerk? Verdrukkingen, en dat wel in de betekenis van beproevingen. Waarom? De apostel Paulus heeft er een antwoord op gegeven. In Romeinen 5. Hij zegt, maar wij roemen ook. Wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid bevinding. En de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in ons hart uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Dan heeft de apostel gezien, de beproeving in het leven van Gods kerk is tot zegen. Jazeker, soms kan Gods kind, soms kan Gods kerk jarenlang met die openstaande waarom vraag door het leven gaan. Soms, ja, dan is het pas jaren later dat ze de zin van de beproeving Gods in hun leven leren verstaan. Of als die kastijding, zegt Paulus, aanwezig is. Nee, dan is het geen zaak van vreugde. Maar nadien werpt zij van zich een vreedzame vreugd der gerechtigheid. Wat een wonder als de Heere dan oplossingen gaat geven in het leven, of hij laat er licht overvallen. Dat we gaan begrijpen wat de Heere ermee voor heeft gehad. En dan komt de Heere aan zijn eer. Jazeker, het sleutelwoord hierbij is wel de liefde tot God. Want als er nou geen liefde tot God in het hart geweest was van Job. Dan had hij nooit kunnen zeggen. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Al was er één geweest is in het Oude Testament die weet, die geweten heeft wat nou beproevingen zijn. Dan is Job dat wel geweest. En wie die man nou precies was en waar die woonde en wanneer die leefde. Ach, dat zijn allemaal vragen waarop dat de verklaarders ook geen eenduidig antwoord geven. Maar één ding is met betrekking tot deze Job glashelder. Glashelder. Waarom? Wel, omdat dat in het woord van God staat. En dezelfde man was oprecht en vroom en Godvrezende en wijkende van het kwaad. Gods genade was in zijn leven verheerlijkt. En zo is hij in een rechte verhouding tot God geplaatst. En dan heeft God de hoogste plaats gekregen in zijn leven. En wat doe je dan? Jonge mensen. Als God nou de hoogste plaats heeft gekregen in je leven. En stel je jezelf die vraag maar vanmorgen. Als God nou de hoogste plaats in je leven heeft gekregen. Wat doe je dan? Nou, dan loop je met een grote boog om de zonde heen. Met een grote boog. Om de afstand tussen jezelf en de zonde zo groot mogelijk te houden. Hoe is dat in ons leven? Nee, we leven ons niet uit in bruutheid. Oh nee. Maar toch proberen we, nou ja, toch wel zo dicht mogelijk bij de zonde te leven. Om dan misschien, nou ja, een klein beetje van de genietingen daarvan toch, ja, om daar toch in te kunnen delen. Maar besef, dat duurt niet zo lang. Want dan doen we net als Lot. Hij leefde eerst aan de buitenkant van Sodom, het duurde niet zo lang. En toen zat hij er middenin. En laten we beseffen, wie we dan ook zijn, jong of oud, maar laten we beseffen dat de zonde de moordenaar van het leven is. En Job, we kennen hem wel uit de geschiedenis, hij had een teer, godvrezend leven. En daarbij had de Heere hem een ontzaglijke grote voorspoed en rijkdom gegeven. Een gezin met 10 kinderen, een grote rijkdom aan vee en bezittingen, en dan lezen we in het tweede gedeelte van het derde vers, zodat deze man groter was dan al die van het oosten. Een herdersvorst van formaat. Nou ja, je zou hem wel kunnen vergelijken met Abraham. En misschien is het wel zo, zoals sommigen menen, dat het een tijdgenoot is geweest van Abraham. En te midden van die grote rijkdom droeg Job zorg over zijn kinderen. Hij had zorg om zijn kinderen. En wanneer elk van die kinderen nu een verjaardag had gehouden, dat bleek toen ook al het geval te zijn, dan zei Job tegen zichzelf: als ze maar niet gezondigd hebben. Als ze zich maar niet te buiten zijn gegaan. Als ze Gods naam maar niet hebben ontheiligd. Ja, maar was er dan reden om aan te nemen dat die kinderen zo losbandig waren? Nou, de Heilige Schrift geeft daar geen aanleiding toe, maar hoe komt het dan toch dat Job zonde veronderstelde in het leven van zijn kinderen? Hoe komt dat? Nou, dat komt omdat Job zelfkennis had. Zelfkennis. En als je door genade zelfkennis krijgt en je gaat zien wie je voor God bent geweest in je leven, en als je dan naar je eigen kinderen gaat kijken, ja, dan kun je er benauwd van worden. Want als je dan jezelf kent, nee, dan ga je niet zeggen, als het over zonden of verkeerde dingen gaat, dan ga je niet zeggen, dat doen mijn kinderen niet. Als we dat zeggen, dan geven we er blijk van dat we onszelf niet kennen. Dan hebben we onszelf voor Gods aangezicht nog nooit leren kennen als een kwade boom. En dan hebben we de zondevrucht in ons eigen leven ook nog nooit recht voor God ingeleefd. O Job die veronderstelde dat zijn kinderen gezondigd hadden, weet u waarom? Omdat hij hun vader was. En die zondevrees van zijn kinderen, die zat nou zo hoog bij Job, dat hij zijn kinderen liet zeggen, beleid nou je zonde voor God. En hij liet zijn kinderen zeggen, en hij liet het niet alleen zeggen, maar hij deed het ook. Ik zal voor jullie bidden om vergeving van je zonde. En Job heeft het beseft. Vergeving van de zonde, dat kan nooit plaatsvinden zonder een offer. Dat is wel op te merken in het vijfde vers. Ga nooit buiten het offer om. Want verzoening van de zonde kan nooit zonder bloedstorting. Dat heeft Job goed beseft. En hebben wij, u en ik, die we dan ook zijn, hebben wij daar ook al een besef van omgedragen. Zonder schuld, dat is bloedschuld. En bloedschuld kan alleen maar in bloed gereinigd worden. Hoe begrijpt u dat die offers die Job bracht voor zijn kinderen, heen wezen naar het offer wat Christus, al was het dan eeuwen later. Maar dat die offers die Job bracht, heen wezen naar het offer van Christus. En dat dat ons ook vanmorgen in deze oud-testamentische geschiedenis predikt. Alleen het bloed van Jezus Christus reinigt van zonde. Alleen het bloed van Jezus Christus. O, hoe onmisbaar om dat bloed te gaan zoeken in mijn persoonlijke leven. Hoe onmisbaar om Christus die zijn bloed heeft gestort te leren kennen. Want in het kennen, in de gemeenschap met Christus, mag de kracht van zijn bloed te worden ervaren. Nee, de aardse rijkdom had de ogen van Job niet verblind. Als Job dan zijn ogen mocht slaan op heel zijn bezit, op al zijn bezittingen en op heel zijn rijkdom, dan heeft hij niet uitgeroepen wat Nebukadnezar later wel heeft uitgeroepen. Is dit nou niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? Oh nee. Nee, de liefde tot God en het oog op alles wat God hem gaf, dat heeft Job genoopt, aangespoord tot heiliging van het leven. En niet alleen voor zichzelf, maar ook voor degene die hem lief en dierbaar waren. Voorspoed. En waar bestond nou ten diepste Jobs voorspoed uit? Naar begrippen voor van vandaag zou je ervan kunnen zeggen dat hij zeker miljonair is geweest. Maar waarin bestond nou werkelijk Jobs voorspoed? Wel, de voorspoed van Job, die bestond nou hierin, in dat tere leven, in de gemeenschap met God. En dat je dat mag beoefenen als een kind van God, dan kun je wel zingen met de dichter: Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven. Meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. Als hij door aards geluk, aardse rijkdom, verheven smaken in een tijd. En wanneer ze in koren en in most wel lustig leven. Nee, de echte voorspoed van Job en de echte voorspoed, het echte geluk van Gods kinderen, dat bestaat niet in aardse rijkdom. Want dan al die tijdelijke voorspoed kan soms ook zomaar ineens een eind komen. En dan proeft u het al. Dan zijn we gekomen aan die tweede gedachte die we genoemd hebben. Zijn tegenspoed. Dat is heel wat geweest in het leven van Job. Dan hebben we een aantal verzen horen voorlezen. Uit dat eerste hoofdstuk. Nou, je zou bijna zeggen, dat gaat ons bevattingsvermogen te boven. Om te beginnen al alsof dat God met de Satan in gesprek zou kunnen gaan om met hem te onderhandelen. Of dat de Satan met God in gesprek zou kunnen gaan om met God te kunnen onderhandelen. We begrijpen wel dat de duivel nooit met God kan onderhandelen. Oh nee, als het over de duivel en zijn engelen gaat, dan staat er te lezen in het zesde vers van de Judasbrief, dat de Heere ze tot de dag des groten oordeels met eeuwige banden onder de duisternis bewaart. Dan gaat het over de duivel en zijn engelen. Ze zijn uit de hemel uitgestoten om overgegeven te worden in de helse duisternis. Maar de duivel en zijn engelen hebben in dit leven nog wel zoveel vrijheid onder de toelating, laat dat helder zijn. Onder de toelating des Heren, zoveel vrijheid dat zij de kerk met een hoofdletter kunnen benauwen. Maar laat het ook duidelijk zijn, en dat tot troost van de kerk. De duivel kan ze nou nooit meer terugkrijgen in zijn klauwen. Want die kerk, die ligt verankerd in het borgwerk van Christus. Maar dat die Satan onder Gods toelating die kerk kan benauwen, dat wordt in de beproevingsweg van Job wel duidelijk. En hij gaat rond. Ook vandaag, maar ook in het leven van Job. Hij gaat rond als een briesende leeuw. En dan in die mensvormige voorstelling wijst God de Satan op Job. En dan lezen we in het achtste vers. En de Heere zeide tot de Satan: Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij. Een man oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Daar is de Heere aan het woord En dan spreekt hij over Job. Dan zegt de Heer tegen de Satan, heb je acht op deze man geslagen? Hij vreest God. En hij wijkt van het kwaad. En dan gaat de duivel antwoord geven. Is het om niet dat Job God vreest? Dan zegt de duivel tegen de Heere, ja. Ja, dat is niet vreemd dat hij God vreest. Want die man die heeft alles wat zijn hartje begeert. Dat is niet vreemd. Dat Job God vreest. Die man die heeft gewoon een paradijs hier op aarde. Maar, vers 11. Maar toch strek nu uw hand uit. En tast aan alles wat hij heeft. Zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. Dan zegt de duivel tegen de Heere, u moet het hem eens afpakken. U moet hem die rijkdom die hij heeft en zijn bezittingen die hij heeft, die moet u hem eens afnemen. En dan zullen we het eens zien, zegt de duivel, hoe diep dat die liefde. En hoe diep dat die vreze Gods in het hart van Job geworteld is. Dan zullen we wel zien dat het niet zo diep zit. Dan zegt de Heer in het 12e vers tot de Satan. Zie, al wat hij heeft, zij in uw hand. Alleen aan hem strek uw hand niet uit. Dan zegt de Heer met eerbied gesproken tegen de duivel, je mag hem alles afnemen, alleen van Job zelf blijf je af. De beproevingsweg die Job zal gaan ondervinden. En dan blijkt het dat de duivel, en laten we ervan doordrongen zijn, wie we dan ook zijn, hè? Jong of oud. Maar dan blijkt het dat de duivel maar één ding op het oog heeft. Dat is de ondergang van een mens. Dat heeft de duivel op het oog. De ongelukkige ondergang van de mens. Dan wacht de Satan, en het is allemaal onder Gods toelating, laat het helder zijn. Maar dan wacht de Satan op een gunstig moment. En dat gunstige moment, dat komt. Als de oudste van de kinderen van Job jarig. En dan zitten ze allemaal gezellig bij elkaar, u kent dat wel. Een verjaardag. Allemaal gezellig bij elkaar. En dan gaat de rampspoed zich voltrekken. Vijandelijke bendes die dringen het land van Us, waar Job en zijn kinderen wonen, binnen. Knechten van Job die over het vee zijn gesteld, die worden omgebracht. En een van die knechten bij die kudde, die ontkomt. Eén. En die komt bij Job. En die komt bij Job om te gaan zeggen wat aan u gebeurd is. De Sabeërs, die deden een inval en namen ze, dus die knechten, sloegen de jongens met de scherpte des zwaards. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Heel de kudde met runderen, al die ezels die zijn geroofd. En al degenen die hen hoeden, die zijn omgebracht. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. tijd om na te denken over de ramp die er plaatsvond, had Job niet. Want dan lezen we vervolgens in het 16e vers, als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: het vuur Gods viel uit de hemel en ontstak onder de schapen en onder de jongens en verteerde ze. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Tweede ramp. 7000 schapen. Al degenen die hen hoeden, de herders, die zijn allemaal door het hemelvuur verteerd geworden. En die ene man, nou ja, die heeft het leven ervan afgebracht. En die spoedt zich naar Job. De eerste onheilsbode is nog niet uitgesproken. Of de tweede, die heeft zich inmiddels al gemeld. De tweede is nog niet uitgesproken. Of er komt een derde. Want we lezen in het 17e vers, als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: de Galdeën stelden 3 hopen en vielen op de kemels aan en namen ze en sloegen de jongens met de scherpte des zwaards. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Het is toch met geen pen te beschrijven. Al die kemels. 3000 stuks. En de hoeders, knechten. Die knechten zijn omgebracht. Al die kemels als buit weggevoerd. Het is toch met geen pen te beschrijven. Ja, maar de pen van de schrijver hier in deze geschiedenis, die moest nog meer schrijven. Want dan lezen we in het 18e vers. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: uw zonen en uw dochters aten en dronken wijn in het huis van hun broeder, den eerstgeborene. En zie, een grote wind kwam van over de woestijn en stiet aan de vier hoeken van het huis en het viel op de jongelingen dat ze stierven. En ik ben maar alleen overgebleven. Ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Een storm. Een geweldige kracht, een orkaan. En die rukte aan de hoeken van het huis. En het huis was tegen die storm niet bestand. Al degenen die daar in dat huis waren, in het huis van de oudste van Jobs gezin, die werden bedolven onder het puin en de balken van het huis. Bedolven. Alles kwijt. Op één dag. En zeker als het dan gaat over zijn 10 kinderen. Degenen die een kind verloren hebben, die weten wat dat inhoudt. En Job die moest er op één dag 10 verliezen. Heel zijn rijkdom, al zijn bezittingen en zijn 10 kinderen, met eerbied gesproken, als een stofje van de tafel geveegd. Wat een rampspoed. Van schatrijk, straatarm en diep bedroefd. Oh, wat een weg. Wat een leiding van Gods wegen. Hoe ondoorzichtig. onverzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. O, hoe broos is aards bezit. Hoe broos is het kinderbezit als we kinderen mogen hebben. Hoe een broos bezit is geld, zijn goederen, is rijkdom. O, hoe broos en hoe vergankelijk is het leven. Zo gezond, 10 kinderen. Zo eeuwigheid. God snijdt de adem af. Ja, waar zijn we dan? Ja, in de eeuwigheid. Ja, maar de eeuwigheid heeft 2 enorm tegengestelde einddoelen. De reis naar de eeuwigheid. Eeuwig wel of eeuwig wee. Eeuwig zalig of eeuwig rampzalig. Hebben we daar in de achterliggende week alles over nagedacht? De week van het leven werd deze achterliggende week genoemd. De week van het leven. Ja, maar hebben wij al eens een ogenblikje de gedachte mogen hebben. Mijn leven kan zomaar aan het eind zijn. Nee, het is niet zo dat alleen maar oude mensen sterven. Het is waar. Oude mensen moeten sterven. Maar jonge mensen kunnen sterven. En daarom beseffen we. Het kan geen uitstel leiden. Voor de kinderen niet. We hebben een nieuw hart nodig. Het kan geen uitstel leiden als we middelbaar van leeftijd zijn. We moeten bekeerd zijn. Het kan geen uitstel leiden als we al oud geworden zijn. We moeten in Christus geborgen zijn. Hem moeten we zoeken. Hij immers is het leven van de kerk. Hij stierf aan het kruis van Golgotha. En dat deed hij plaatsbekledend. Plaatsbekledend. Zodat zondaren. Zijn we het al? Ja, u zegt vanzelf. Zondaren zijn we allemaal. Ja, dat zullen we niet ontkennen, toch? Ik mag er toch vanuit gaan dat er vanmorgen niemand is hier die durft te ontkennen een zondaar of een zondares te zijn. Zondaren zijn we allemaal. Ja, maar ben ik het al eens 1 keer in mijn leven voor God geworden? Zondaar voor God. Nou is het Christus geweest die aan het kruis van Golgotha plaatsbekledend stierf. Stierf om zondaren die liggen onder het oordeel, om die van dat oordeel te verlossen. Hij stierf terwijl hij zichzelf onvoorwaardelijk onder het oordeel van de zonde, oneindige toren op zich heeft genomen. Hij boog onvoorwaardelijk. En hier in de geschiedenis is Job een type van Christus in het buigen onder God. De 3e gedachte. Jobs ootmoed. We zullen eerst gaan zingen. 27e psalm, 3e en het 7e vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En het zevende, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. En wat er volgt in de versen 3 en 7 van de 27e psalm.
Thank you.
onbevattelijk. Wat een rampspoed. En dat op één dag. Wat lezen we in het eerste gedeelte van het 20e vers? Toen stond Job op en scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd. Uiting van diepe, diepe rouw. Ja, wie zou niet wenen? Als je dan op één dag alles bent kwijtgeraakt, wie zou niet wenen? Wenen. Hoe je zou toch allebei je vuisten ballen. En met die twee gebalde vuisten zou je toch tegenover God gaan staan. Om te vloeken. Ja, dat was wat de duivel wilde. Dat was nou precies wat de Satan bedoelde. Toen hij tegen de Heere sprak, tast nou alles aan wat hij heeft, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. Duivel die heeft tegen God gezegd, als u hem alles afneemt, hè, oh, dan zal die met twee gebalde vuisten vloekend tegenover u komen te staan. En dan zien we hier, uit het onverklaarbare van de weg van God, dwars door het onverklaarbare van Gods weg heen, het wonderlijke van de liefde Gods opkomen. Want we lezen niet dat Job twee vuisten omhoog steekt. En we lezen niet dat hij vloekend tegenover God gaat staan. Weet u wat we lezen? En viel op de aarde en boog zich neder. Hij viel op de aarde en boog zich neder. En dat woordje boog, het werkwoord buigen, dat heeft de betekenis van buigen, het is onverklaarbaar. Buigen om te eren. Je kunt het toch niet bevatten, of wel? Buigen voor God om God te eren. Het is toch niet te begrijpen? Nee. En weet u, het kan ook alleen maar beoefend worden als God het geeft. Het kan ook alleen maar beoefend worden als de liefde Gods die in de wedergeboorte in het hart is uitgestort. In diezelfde momenten als die rampspoed dan zich voltrekt en hij moet daar de boodschappers van aanhoren. Dan moet de liefde Gods, dat kan niet anders, door God zelf in oefening worden gebracht. Want anders kom je op dat plekje niet terecht. Het kan alleen maar beoefend worden als de Heere de beoefening zelf geeft. En oh, wat wordt dat een wonderlijke gang, hè? Onvoorwaardelijk buigen. Nee, niet zomaar voor God. Maar onvoorwaardelijk buigen onder God. Zijn er mensen in de gemeente die daar iets van hebben leren beleven? Onvoorwaardelijk buigen onder God. Wanneer Gods hand ons drukte tegen slag of hij ons geliefde betrekkingen heeft ontnomen of wat er dan ook gebeurd is in mijn leven. Onvoorwaardelijk buigen onder God. Kennen we het ook in de geestelijke leidingen die de Heer met zijn volk komt te houden. Door God, ja en zondaar, door God tot God bekeerd. En dan veel van de Here te hebben gekregen, wanneer je ongeluk moest inleven, dat het de Here zelf was die vanuit dat dierbare woord bemoedigde. Wanneer het onmogelijk werd om nog zalig te kunnen worden, dat de Heere vanuit zijn dierbaar woord de belofte heeft afgedrukt. Dus een ziel die geen vreemde gebleven is van de belofte Gods. Misschien wel iemand in ons midden die een hele bekeringsgeschiedenis zou kunnen schrijven. En daarbij ook eerlijk zou kunnen vermelden niet vreemd gebleven te zijn van dat plaatsje wat Maria ook in mocht nemen, Maria van Bethanië, om aan de voeten van Jezus te mogen verkeren en dat meer dan eens in het leven te hebben mogen genieten. Misschien wel bij het volk van God in hoge achting te staan. Maar met dat alles op een ogenblik in te moeten leven, met dat alles bij God in de schuld te staan. Met alles wat er gebeurd is, met die bemoeienissen, met die belofte, met die zoete plaatsjes aan de voeten, die zoete momenten aan die voeten van Jezus. Om dan toch nog te moeten gaan beleven wat het zeggen wil, bij God in de schuld te staan. Wanneer de heilige wet komt, niet alleen als een ontdekker aan mijn zonde en mijn schuld, maar op een ogenblik ook met de eis. Betaal mij wat gij schuldig zijt en je moet aan de weet komen dat je geen cent meer hebt. Dan sta je daar. Hoe? Als een zondaar. Sta je daar als een zondaar voor God. Om dan te gaan beleven wat Job ook heeft beleefd. Naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen. En naakt zal ik daarheen wederkeren. Kijk, geestelijk. Verloren om eigen schuld en dan mijn ziel met schrik vervuild. En dan toch die gang te kunnen en te mogen maken. En viel op de aarde en boog zich neder. Om me daaruit te roepen, o God, als u me laat liggen. Als ik verloren moet gaan, dan kan ik en dan zal ik van u geen kwaad spreken. Hij is de Heere, hij doet wat goed is in zijn oog met Job voor God in te vallen. Met Abraham eens gemaakt. Met de weg van God om zijn eigen zoon op de Moria te moeten gaan offeren. Met David. O ja hoor, die man die dat gedaan had. Voorwaar, die man die is een kind des doods. Ja, als het over een ander gaat, dan kan ik het wel onderschrijven. Als het over een ander gaat, dan kan ik mijn handtekening er wel onder zetten. En er is een ogenblik aangebroken dat David onder zijn eigen dood vonnis. zijn handtekening mocht, niet alleen moest, maar ook mocht zetten. Op die ogenblikken om in te vallen. Hoe noemden we die derde gedachte ook alweer? Ootmoed. Wat is nou de grootste genade in het leven van een mens? Ootmoed. Dat is daar terecht te komen. Daar. Met het aangezicht ter aarde. Aan de voeten van die hoge God. Daar mag een ziel ervaren wat genade vermag. Daar mag een ziel ervaren wat er gebeurt als het evangelie van vrije genade open mag vallen. Die ziel die onvoorwaardelijk mocht buigen onder het heilige recht van God. Om dan te mogen ervaren zoals de apostel dat heeft neergeschreven. De rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. En in dat heilig evangelie gaat het over de Zoon van Gods eeuwige liefde. Die dat heilig recht van God nou volkomen tevreden heeft gesteld. Die volle prijs heeft betaald. En die nu plaatsbekledend af wilde dalen tot in de diepte van de hel. Om helwaardige uit de hel te verlossen. En omdat hij dat nu wilde doen. Daarom zal er straks een kerk zijn. En die kerk die is zo groot, hè. Nee, die is niet te tellen. Dat is straks een kerk. Een schare die niemand tellen kan. Maar omdat het Christus nu is geweest. Die onvoorwaardelijk boog onder dat heilig recht van God. En de zonde schuld en de zonde straf overnam van zijn bruidskerk. Daarom zal er straks een schare zijn. Zo groot, zoveel, dat niemand ze tellen kan. En die schare, die zal nu die eeuwige zaligheid uit zijn hand ontvangen. Kijk, en daarom staat er ook, hier in ons tekstgedeelte, en in dit alles zondigde Job niet en schreef God niets ongerijmds toe. Christus, hij schreef God niets ongerijmds toe. Daar in die hof van Gethsemane, daar kroop hij als een worm en geen man. Vader, indien het mogelijk is dat deze drinkbeker aan mij voorbij gaat, maar niet mijn wil. Ziet u hem buigen onder dat heilig recht van God. Niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Job, gelouterd door het vuur. Kastijding, weet u het nog? Daar zijn we mee begonnen vanmorgen. Kastijding. Nee, als die zaak aanwezig is, kastijding, dan is het geen zaak van vreugde, maar veel eer van droefheid. Ja, maar geloof maar dat Job droefheid omgedragen heeft vanwege het verlies van al zijn kinderen. Als die onvoorwaardelijk voor God mag buigen, wil dat niet zeggen dat hij geen droefheid heeft gehad. Als vader, zeker, zeker. Kastijding, zegt de apostel, als die aanwezig is, nee, dan is het geen zaak van vreugde, maar veel meer van droefheid. Maar nadien, hè, ja, nadien, werpt het van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, namelijk degene die door dezelfde geoefend worden. Amen. Heere, zoals wij het wel uitdrukken, is het met geen pen te beschrijven en toch is het in uw woord beschreven. Wat een rampspoed uw kind en knecht Job, die we wel noemen de leider van het oude verbond. Wat een rampspoed hem overkwam. Op één dag al zijn bezittingen kwijt. Op één dag zijn kinderen van zijn hart gescheurd. En toch, o dat wonder. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen en de naam des Heere zijn geloofd. Ach Heere, een kruimel van die liefde in ons hart, wie we dan ook zijn. En we kunnen bukken, we kunnen buigen in ootmoed onder de kast. Tijdende hand des Heren. En dan werpt het ook vruchten van zich. Dat mocht u zelf gestalte willen geven in het midden van de gemeente. Doe verzoening over het dwaze wat ons aangekleefd heeft in het spreken, maar ook in het luisteren. En als er iets van u is bijgeweest, zou u dat willen achtervolgen met uw onmisbare zegen. Breng ons ook vanmiddag als gemeente weer bijeen. We vragen het om Christus wil. Amen. Aan de gemeente wordt het volgende bekendgemaakt. Vanmiddag om 16:30 hopen we weer in uw midden voor te gaan. Volgende week zondag zal er in de morgendienst de leesdienst zijn. In de avonddienst zal dominee zondag voorgaan om 19:00. Op de onlangs gehouden ledenvergadering zijn de volgende ambtsdragers verkozen. Tot ouderling W. Kruithof van de Grondmolen en A. Lindhout van de Chopinstraat. En tot diaken J. Meinders van de Boerhavelaan, M. C. Ruit van de Pinksterbloem en C. Trouwborst van de Klaproos. Alle broeders mochten hun verkiezing aanvaarden. Wettige bezwaren kunnen bij de kerkenraad worden ingebracht tot en met 23 november. Reeds nu maken we de gemeente bekend dat na de weekdienst van 27 november een korte ledenvergadering zal worden gehouden ter verkiezing van een eigen predikant. De kerkenraad heeft het volgende tweetal gesteld: dominee M. Joosse uit Ede en dominee F. Mulder uit Rhenen. Het gemis van een eigen herder en leraar is groot. En daarom roept de kerkenraad alle mansleden op de ledenvergadering te bezoeken. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Zingen wij nu tot slot het tweede vers van de eerste psalm. Hij zal, want hij zal zijn gelijk een frisse boom. En wat daar volgt, het tweede vers van de eerste psalm. gaat nu heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.